Goedemorgen gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom op deze dag waarin wij de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus herdenken. Onze eigen predikant Dominee Hoefnagel wil voorgaan en hij wil preken uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, versen 45 tot en met 53 en tweede lezing uit de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Dus eerste lezing uit Lucas 24, versen 45 tot het einde, en uit 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. De psalmen die wij willen zingen zijn psalm 47, de versen 3 en 4. Psalm 8, de versen 1 en 9. 68, de versen 9 en 10. Psalm 31. De versen 17 en 19. Psalm 106, vers 26. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit Psalm 47, de versen 3 en 4. Psalm 8, de versen 1 en 9. Psalm 68, de versen 9 en 10. Psalm 31, de versen 17 en 19. Psalm 106, vers 26. Gods woord wordt bediend uit Lucas 24, vers 45 tot het einde, en 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, ook op deze hemelvastdag beleiden wij dat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere is. Die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen op Psalm 47 en dan van het derde en vierde vers. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. En ook het vierde vers zingt dus hoogsten hier, opdat hij ieder leert hoe hij heerst alom. Psalm 47 vers 3 en 4. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Hoe heerlijk rolt uit alle vrome mond die grote naam door het ganse wereld rond. Psalm 8, vers 1 en 9 zingen wij, nadat wij ons geloof beleden hebben, met de Heidelberg Catechismus, zondag 18, waar het gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Wat verstaat u onder opgevaren naar de hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer van ons. Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden, als zijn mensen niet overal is waar zijn godheid is? Volstrekt niet, omdat zijn godheid door niets kan omsloten worden en alom tegenwoordig is, volgt daaruit dat deze wel buiten de door hem aangenomen mensen is, maar toch ook in die ene persoon daarmee verenigd blijft. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Ten eerste dat hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand, dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons, zijn geest, als tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. Op deze hemelvaartsdag lezen we het evangelie uit verschillende plaatsen. Hier is het evangelie uit de beschrijving van Lucas en vervolgens de eerste brief van Petrus. We lezen Lucas 24 vanaf vers 52 tot het einde. En we lezen 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 12. En de tekst komt ook uit deze twee gedeelten. Lucas 24, het 52ste vers. En het 1 Petrus 1, het 4e vers. We lezen dus Lucas 24 vanaf vers 45. Toen opende Jezus het verstand van zijn discipelen, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en hief zijn handen op en zegende hen. En er geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap en ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Lees nu verder in de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk vanaf vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren uit de vereenkomstigde voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, omdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden tot op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Zullen we eerst het aangezicht van de Heer zoeken in ons gebed. Heer Jezus Christus, nu we zo hier op deze hemelvaartsdag als gemeente samengekomen zijn in uw huis, om daar uw woord te horen, dan zijn we deze dienst ook begonnen met het zingen van die psalm, u voer voor het oog met gejuich omhoog. Het bezuinig geluid galmde Gods glorie uit. Een psalm die zingt van uw hemelvaart. Maar toch, we lezen nergens dat uw discipelen juichten. We lezen nergens dat er toen ook op de bezuin geblazen werd. Dat is wat we hier op aarde zien. Dat zijn ook de dingen die wij hier op aarde ook zo kunnen ervaren en beleven als het gaat om uw aanwezigheid in ons leven. Of misschien om uw gemis die wij zo ervaren in ons leven. Want tijdens de hemelvaart gebeurde er ook iets in de hemel waar wij hier op aarde niet veel van weten. En hier kunnen we door allerlei omstandigheden, ja, afscheid genomen hebben in ons gevoel. Het gemis zo sterk is, dat we door allerlei omstandigheden overweldigd worden door geweld en onrecht dat we zien om ons heen of misschien persoonlijk ervaren. Als we moeite en zorgen kennen. Als de zonden in ons leven zo hardnekkig zijn. En de twijfel versterken of juist aanwakkeren. Als de ziekte en de verschrikkingen van de dood in ons leven op ons afkomen en ook afscheid moeten nemen van geliefden. Kunnen wij soms het gevoel hebben bij hemelvaart, ja, u heeft ons verlaten. En waar zie ik u nu? Waar ervaar ik u nu? Waar bent u toch, Heer? En ook misschien op andere keren zo heel intiem uw aanwezigheid mochten ervaren, juist de vreugde mogen ervaren van hemelvaart. En nu? Nu misschien zo heel anders. En toch de discipelen. Zoals zo lezen in Lucas. Toen u opvoer naar de hemel, toen aanbaden zij u. En ze gingen met blijdschap terug naar Jeruzalem. Daarom vouwen wij ook op deze dag onze handen. En dan bidden we het u. Heilige Geest, wilt u ons verstand verlichten, zodat we de werkelijke, ja, de diepe betekenis van de heilsfeiten mogen begrijpen. Dat we zullen geloven. En dat dat ook ons leven zal vormen. Heere, leer ons juist omhoog te zien. Vooruit te zien. Verwachtingsvol ook uit te zien naar het moment dat we die erfenis mogen beërven die u door uw sterven vrijgemaakt heeft. Heer, laat zo de verkondiging van de evangelie ons richten op u die in de hemel zit. Ja, Heer, dat is onze bede. Heer, u kent ons zoals we hier samengekomen zijn. Zoals we hier als gemeente samen zijn met al onze vragen en zorg. Hoe de toekomst verder zal gaan. Zullen wij als broeders en zusters uiteenvallen, verstrooid worden. U heeft ons toch samengebracht. En als we dat zo belijden, Heere, u heeft ons samengebracht. Dan wil dat niet alleen zeggen dat hij ons samengebracht heeft als gemeente, maar juist ons ook verbonden heeft in u. En dan blijft die eenheid. Niet alleen in ons samen zijn, niet alleen hier op aarde, maar die eenheid zal dan blijven voor eeuwig. En dat is onze hoop, dat is onze verwachting, dat is ons vooruitzicht. En daarom richten wij ons op u. U kent ons. Als er vreugdevolle momenten in ons leven zijn, dankbare momenten die we mogen zien in ons eigen leven of in het leven van onze kinderen of kleinkinderen, we zeggen u dank voor alles wat u daarin geeft. En we bidden ook als er zorgen zijn over de gezondheid, over het ouder worden, of als een ziekte openbaar gekomen is en we ook moeten wachten op een zeer ingrijpende intensieve behandeling. En dan bidden we daarin voor Ko van Ekeren, die binnenkort zo'n zeer intensieve behandeling moet ondergaan, geopereerd zou worden. Heere, wilt u hem ook rust geven, vooral in die periode daarnaartoe, dat hij ook zich mag overgeven in uw handen. Wilt u voor hem, zijn vrouw en hun kinderen zorgen? Heer, u wilt u zo met ons zijn. Op deze dag. Dat we ook deze dag mogen ervaren. Dat u wel naar de hemel bent opgevaren als mens. Maar dat uw Godheid hier bij ons bent. In ons midden. Ja, dat is onze bede. En we bidden het op grond van uw eigen werk, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 68 en daarvan het 9e en 10e vers. Waar staat Amen van de preek? Zijn we op Psalm 31, het 17e en 19e vers. Ik lees met u nog Lucas 24, vers 52. Zij aanbaden hem en keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ook 1 Petrus 1, vers 4. Tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Gemeente des Heren, hemelvaart is niet zozeer een dag van afscheid, hoewel we dat echt wel zo kunnen ervaren. Maar het is in feite een dag van ongekende vreugde en blijdschap. Want het is toch de bekroning van Jezus' verzoeningswerk. Dat is voor hem. En u hoort het waarschijnlijk in het gebed al. Dat met gejuich is hij ontvangen in de hemel, met bazuingeluid. Iets wat op aarde bij de discipelen nog niet aanwezig was, maar in de hemel gebeurde er iets wat wij niet voor mogelijk hielden. Want hij zal daar binnengetreden zijn als een overwinningsvorst. Dat is aan Jezus kant. Zijn kroning, zijn bekroning, zijn ontvangst in de hemel door de Vader. De andere kant is als wat Petrus ons opwijst. Zijn hemelvaart is ook een bewaring van de erfenis die door Jezus' sterven vrijgekomen is. Een erfenis die nu ook aan alle volken verkondigd en gepredikt moet worden. Hemelvaart is dus de verzekering van het heil voor Gods kinderen. Door de hemelvaart hoeven wij ook niet meer te twijfelen aan een behouden aankomst in de hemel. Want, zoals de catechismus al zegt, het hoofd is al boven. Nou, als u met een ladder naar boven klimt en door het zolderluik naar boven komt en iemand anders zit op de zolder, die ziet alleen het hoofd. Dat is het eerste wat je dan ziet. Maar zou je dan verwachten dat alleen dat hoofd de zolder oprolt? Natuurlijk niet. Dat hele lichaam komt erachteraan. En zo mogen we de hemelvaart ook daarbij stilstaan. Hij is het hoofd wat in de hemel is. Wat het onderpand is dat ook het lichaam in de hemel zou mogen binnenkomen. Daarom, hemelvaartsdag vervult ons met grote blijdschap. Het thema van de preek is dan ook heel eenvoudig. De blijdschap van hemelvaart. En als eerste staan we stil bij het afscheid van de discipelen. Vervolgens de belofte die ze meekregen. En als laatste de bewaring van het werk van Christus. De blijdschap van hemelvaart. Afscheid, belofte en bewaring. Zoals ik net al zei, de hemelvaart van Christus kan op verschillende manieren beleefd worden. Vanuit het ontvangst vanuit de hemel, maar ook vanuit het positie van de discipelen die hem naar boven zagen varen. Afscheid nemen is iets wat niet altijd even gemakkelijk is. Afscheid kan heel zwaar en beladen zijn. Maar het kan ook met vreugde gepaard gaan. Afgelopen week ging Jerby op schoolreisje, dus ik bracht hem daarheen om hem uit te zwaaien. Nou, ik heb amper afscheid van hem genomen, want hij rende al de bus in, want hij wilde ontzettend graag naar dat schoolreisje. En wij, met afscheid waren we eigenlijk niet bezig. Ja, druk bezig om alle dingen goed te regelen. Leni moest alles verzorgen, dat alles goed was en dat hij dat mee kon nemen. En ik bracht hem erheen. Als je nu wat langer wegblijft, als iemand gaat emigreren, of als iemand uitgezonden wordt op missie en je weet niet of je terugkomt, dan is afscheid op dat moment een hele andere situatie. Of als we aan het sterfbed van iemand staan. En je neemt afscheid wat niet iedereen gegeven is trouwens. Want iemand kan ook zomaar uit het leven weggerukt worden. Maar als je afscheid kunt nemen en mag nemen, dan is dat een zeer beladen iets. Want je zult die persoon dan bij dit leven hier op aarde niet meer terugzien. En zo kan ik me ook voorstellen dat het voor die discipelen ook wel iets was wat een beladen iets was. Zij zouden afscheid nemen van de Heer Jezus Christus. Ze lopen met de Heer Jezus mee vanuit Jeruzalem naar Bethanië. Om hem daar het los te moeten laten. Een afscheid waarbij ze elkaar de volgende dag niet meer terug zullen zien. Een afscheid voor het leven. En ze zouden Jezus pas weer ontmoeten als ze zelf zouden sterven. Nou, op zo'n moment staat het afscheid heel centraal, dat kun je voorstellen. En toch? Toch merken we in dit gedeelte, met name bij Lucas, dat de discipelen daar eigenlijk niet zo mee bezig waren met het afscheid. Ze hadden de Heer Jezus na zijn opstanding op een hele andere manier ook leren kennen. Toen ze met hem omwandelden op de aarde, toen ging hij ook af en toe wel eens weg, maar dan konden ze hem zoeken. En dan vonden ze hem, bijvoorbeeld midden in de nacht in de natuur waar hij de eenzaamheid opgezocht had om met zijn vader te bidden. Maar hij was bij hen, ook al was hij even op afstand. Maar tijdens de viering van het avondmaal en de instelling van het avondmaal, die laatste nacht, de avond, tijdens dat intieme, hoge, priesterlijke gebed, toen voelden ze het. En toen de volgende dag werden ze reet uiteen gescheurd. Het afscheid was toen verschrikkelijk pijnlijk. Vooral ook omdat de discipelen ook bij dat afscheid daarna zich ook schuldig voelden. Van hun dapperheid was in alles niets gebleken. En ze hadden hun meester achtergelaten en waren ieder een kant opgevlucht. En Petrus, die de moed had om Jezus te volgen tot bij de hoogpriester, had zijn meester daar zelfs verraden, verloochend. Als je op die manier afscheid van elkaar moet nemen, dan doet dat pijn. Dan is afscheid iets verschrikkelijks. En dat hebben ze ook ervaren toen Jezus ook die dag in het graf gelegen heeft. De discipelen hadden toen alleen maar oog voor het afscheid nemen. Want ze hadden de woorden van de Heer Jezus niet begrepen. Dat hij na het lijden en het sterven weer zou opstaan. En nadat hij opgestaan is uit de dood, ontmoeten ze hem vaker. En dat is veel vaker gebeurd dan dat we hier in de Bijbel kunnen lezen. En Lucas, als we dat hele hoofdstuk hadden gelezen, dan zul je zien dat Lucas maar heel kort eigenlijk de opstanding van de Jezus en de ontmoeting beschrijft. De ontmoeting met zijn discipelen is eigenlijk gaat zo door of naadloos over in de hemelvaart. En Lucas laat alleen zien wat nu eigenlijk het allerbelangrijkste is in die gesprekken die de Jezus met zijn discipelen voerde. In vers 47 staat, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Tijdens die ontmoeting, nog voordat het Pinksteren was, ontvingen ze al de verlichting van de Heilige Geest, zodat ze zouden begrijpen wat nu eigenlijk het doel was van de Jezus komt en ook de opdracht die zij moesten uitvoeren. In vers 47 staat dat. Jezus zegt dat nu in de naam van Christus onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt zou worden te beginnen in Jeruzalem. En de discipelen, die zijn daar getuigen van. En dan merken we dat in dit gedeelte, met name in Lucas, eigenlijk het afscheid nemen van de Heer Jezus veel minder centraal staat dan bijvoorbeeld in Handelingen 1. Dat de Jezus met hen in gesprek is over al de dingen die daarna komen zal. Hij zegt, ik zend mijn belofte van de Vader op u. Maar blijf dan in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En zo gaan de discipelen met de Heer Jezus op weg naar Bethanië. Sprekend niet zozeer over het afscheid, maar over alles wat daarna gebeuren zal. En als ze de weg zo volgen vanuit Jeruzalem naar Bethanië, ongeveer 12 kilometer buiten Jeruzalem, dat hier Jezus met zijn discipelen door het Kidrondal heen gaat. Het dal waar al het bloed en het slachtafval van de tempel in uitstroomt. Het bloed van de vele lammeren daar vergoten wordt. Maar ze ook bewust gemaakt worden van het bloed van het lam van Jezus Christus, het reinigen van alle zonden. Als ze verder lopen langs de hof van Gethsemane door Olijfberg op en daar de stad Jeruzalem voor zich zien, waar de Heer Jezus gezegd heeft: Jeruzalem, Jeruzalem, ik had u zo graag bijeen willen vergaderen, maar u wilde niet. En dan komen ze aan bij de plek waar de Heer Jezus opvaart. Hij zegent hen. En hij verwijdert zich van hen en hij wordt opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keren terug naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. Als wij van elkaar afscheid moeten nemen. Wat een afscheid is voor het leven. Dat we in dit leven elkaar niet meer zouden terugzien. Dan is dat niet met grote blijdschap. Maar hier wel. Hier wordt het juist met nadruk erbij gezet. En zij keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Want ze nemen afscheid. Niet zomaar een mens, een medemens. Maar van de mens Jezus Christus die de hemel mag binnengaan. Die het uiteindelijke doel bereikt waarvoor hij naar de aarde gekomen is. Dat hij als mens de hemel binnen mag treden. En mag plaatsnemen aan de rechterhand van de Zoon van God. De rechterhand van de Vader als de Zoon van God. Hij is de hemel binnen gaan om verzoening te doen voor de zonde. En als je daar nu bij stilstaat. Dat je afscheid moet nemen van de Heer Jezus Christus, omdat hij de hemel binnen zal gaan om verzoening te doen over uw zon. Dan borrelt er toch een diepe dankbaarheid en blijdschap in je hart. Petrus. Op die eerste dag van de opstanding heeft Petrus ontmoeting met de Heer Jezus gehad. We weten niet wat er besproken is, alleen dat die ontmoeting geweest is. Wat zou er toen besproken zijn? Tussen Jezus gezegd en Petrus. Jij wilde voor mij de dood in. Jij wilde voor mij strijden. Maar ik heb de strijd voor jou gestreden. Want jij zult dat nooit kunnen. En nu vaart hij naar de hemel op vol eer, om daar de hemel binnen te gaan en verzoening te doen voor de troon van genade. Om daar de erfenis te beërven, te ontvangen, die hij uit mag delen aan degene die in hem gelooft. Dan is hemelvaart toch geen droefenis van afscheid. Het is toch enkel vreugde. Een vreugde dat we mogen zien hoe de Heer Jezus Christus nu de verzoening voltooid heeft. Goede vrijdag. Stille zaterdag. En Pasen. Het zou voor de discipelen een nachtmerrie geweest zijn. Met name voor Petrus, die zo de wroeging had. Hij heeft zijn meester verraden en ik kan het niet meer goed maken. En toch zal dat moment ook een hoogtepunt geweest zijn in het geestelijke leven van Petrus. als God ons opzoekt. Terwijl we in met onszelf vastgelopen zijn. Als u zijn hand op ons leven legt. En de vergeving van de zonden uitspreekt en wij het mogen ervaren. Dan is dat toch een hoogtepunt in je geestelijke leven. Niet dat we met vreugde terugdenken aan onze zwakte, aan onze zonden. Maar wel met dankbaarheid en blijdschap terugdenken aan de verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is iets wat we zo duidelijk proeven in die eerste brief van Petrus. Als hij schrijft over het werk van de Heer Jezus Christus. En dan schrijft hij met name in die tekst die wij noemen ook over de hemelvaart, wat dat betekent. Over het afscheid wat ze genomen hebben, maar over alles ook wat de Heer Jezus in de hemel op dit moment aan het doen is. Met name als kind kun je die gedachten soms wel hebben. Was de Heer Jezus maar op de aarde gebleven, dan zou dat veel beter zijn. Dan zou alles veel makkelijker zijn als de Heer Jezus af en toe gewoon eens een gemeente opzocht om daar eens wat bemoedigende woorden te spreken. Om eens even aan te geven, nee, je zit er net naast, je moet die richting op, je moet dat. Nu hebben we het gevoel dat we het zelf af en toe uit moeten zoeken met alle verschillen die er zijn. Als Jezus hier nu gebleven was, zou het toch veel makkelijker geweest zijn. En toch is dat niet waar. Het komt soms wel het voor dat als er kinderen op schoolreisje gaan, dat een van de kinderen zich vastklampt aan de benen van de moeder en niet mee durft, geen afscheid durft te nemen. Maar het kind mist dan wel alles wat op een schoolreisje aan leuke dingen gedaan wordt. Als wij het liefst de Heer Jezus bij ons zouden houden, hem vast zouden willen houden. Als we alleen het evangelie zouden willen horen voor het leven hier op aarde. Dan zullen we misschien hier met de Heer Jezus heel dicht bij ons een gelukkig en goed leven hebben. Dan zullen we niet verlost worden van de ziekte, van het verdriet, van het geweld en onrecht van deze wereld, van de zonde, van de dood. Dat is het hemelse leven. En Petrus heeft erin geleerd wat nu de diepte, de rijkwijde en de rijkdom van hemelvaart mag zijn. En daarom horen we hem in deze brief dan ook spreken over die belofte, over het vooruitzicht wat wij ontvangen hebben in de heilsfeiten van de Heer Jezus Christus. Dat is onze tweede gedachte, de belofte. Maar Petrus in 1 Petrus 1 vers 4 zegt, tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Petrus, met zijn achtergrond. Hoe we hem hebben gezien tijdens de omwandeling van de Heer Jezus, hoeveel blunders hij toen wel niet gemaakt heeft op geestelijk vlak. Nou, we kunnen zo ons eigen leven naastleggen met al onze menselijke gedachten, met onze zondige verlangens, met onze eigen wegen die we willen gaan. Maar nu mag Petrus zo rijk spreken, niet van zichzelf, maar van het werk van de Heer Jezus Christus. In zijn brieven horen we niet de pijn van het afscheid nemen, maar horen we ook niet het gemis van de Heer Jezus op aarde. Maar horen we juist een jubelzang op zijn lijden en sterven. En horen we hoop en verwachting van de hemelvaart, wat zelfs het aardse overtreft. Jezus had beloofd, als hij naar de hemel zou opvaren, dat zij dan naar Jeruzalem zouden gaan en daar moeten verwachten de belofte van de Vader. Dat de Heilige Geest zou uitgestort worden. De Heilige Geest is alleen op Pinksteren op die manier uitgestort. Later is dat niet meer op dezelfde manier gebeurd. En zo zouden wij ook wel graag willen dat misschien heel tastbaar de belofte van de Vader we zouden ontvangen in een krachtdadige vervulling van de Heilige Geest in ons leven. Zodat wij de Geest... Ja, misschien zelfs met afscheid nemen. Ze Jezus niet los kunnen laten. Zodat wij dan misschien de Geest ook voor dit leven zouden willen hebben.
Maar die geest die leidt ons. Niet alleen in dit leven. Maar hij leidt ons door dit leven heen. Hij leidt ons uit dit leven. In een optie naar die erfenis die in de hemel bewaard wordt. En wat is nu die erfenis? Wat zouden wij nu graag van God willen ontvangen? Alle aardse zegeningen en goederen van alles wat we hier op aarde ontvangen kunnen en van genieten mogen. Verlangen we een paradijselijk leven, een hemel waar het fantastisch is, waar als mensen erop los kunnen leven. Met al onze eigen verlangens dat er ruimte voor is. Nou, Petrus wijst er op één persoon. Hij wijst ons op diegene die naar de hemel is opgevaren. Hij bewaart zichzelf in de hemel voor al de zijnen. Jezus bewaart zichzelf in de hemel voor al degenen die in hem geloven. En dat is de rijkdom van het evangelie. Dat is de belofte waar we naar uitzien. En neem eens maar eens mee hoe dat hier dan ook staat in 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Toen hij er eens op aarde was, werd hij op allerlei manieren aangevallen. Ja, hij werd zelfs gekruisigd, gesmaad en gelasterd. Maar toen hij opgestaan is uit de dood, is hij alleen verschenen aan degenen die in hem geloven. En nu is hij opgevaren naar de hemel, waar geen aardse macht, geen satanische macht hem meer aan kan vallen, meer kan raken. Hij wordt daar bewaard. Hij wordt bewaard in de hemel. Maar als we nog eens goed lezen wat er staat. Geprezen zij de God en Vader van onze Jezus Christus. Die ons, overeenkomst zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren dit worden tot een levende hoop. God de Vader heeft ons die hoop in ons hart gegeven. Omdat hij ons opnieuw geboren dit worden door het werk van de Heilige Geest. En dan vers 4, die ons. Ik bedoel vers 4, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onvererfenis in de hemel bewaard wordt voor u. In de hemel. Wat is nu eigenlijk datgene wat we in de hemel zullen ontvangen? Wat is nu eigenlijk datgene waar God de Vader met Jezus Christus en de Heilige Geest naar uitziet? Om die erfenis te mogen uitdelen. En wat is nu een erfenis? Dat is iets wat je ontvangt van een vader, van een verwante, van iemand die je dierbaar is. Als die komt te overlijden, dan laat hij dat na. Een mens stelt een testament op, omdat hij wil dat het dan die of die en die gegeven wordt. En zo heeft God de Vader in de hemel testament opgesteld. Om uit te delen die rijke goederen. En wat is die rijke goederen dan? De intieme gemeenschap. Tussen God die enig. En zijn schepsel. De mens die naar zijn beeld geschapen is. Dat is dat diepe geheim wat in de Bijbel tot ons komt. Dat is die belofte die al beloofd wordt in de moederbelofte aan Adam en Eva, net toen ze nog maar net gevallen waren. Dat verbond wat hij toen met hen oprichtte. Het verbond met Abraham, in u zullen alle volken gezegend worden. Een belofte die zijn vervulling vindt in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, wat ons ook met het sacrament van de doop wordt onderstreept en beloofd en bevestigd. Voor zover gij gedoopt zijt, bent u in Christus gedoopt, in zijn lijden, in zijn sterven, maar ook in zijn opstanding. En we zouden die tekst ook aan kunnen vorderen, maar ook in zijn hemelvaart. Dat hij opgevaren is naar de hemel. Als een vaste zekerheid en onderpand van diegene die in de hemel opgevaren is. Voor al degenen die in hem geloven. Misschien twijfelt u in uw hart. Misschien zijn er dingen in je leven dat je zegt van ja, hoe moet ik die belofte nu ontvangen? Hoe zal ik die belofte nu beërven? Want er is in mijn leven zoveel aan de hand. Er is zoveel gebeurd. En misschien op dit moment dat je terugdenkt naar vroeger. Ja, vroeger was alles zo levendig, maar nu, het lijkt wel of met het ouder worden steeds meer en meer vervlakt dat ik het niet meer vast kan houden. Kijk nog eens wie deze brief geschreven heeft. Het is Petrus. Petrus die Jezus op zoveel manieren in de weg stond. Zo kan het ook in ons leven zijn dat we God zo vaak in de weg gestaan hebben. Met onze eigen gedachten, met onze eigen gereidheid. Ja, zelfs met onze zonden. En kijk eens naar de Heer Jezus. Hij leidde hen door het Kidron dal heen via Gethsemane naar de Olijfberg. Waar hij het gezegd heeft. Jeruzalem, Jeruzalem, ik had je zo graag bijeen willen vergaderen, maar u wilde niet. Petrus met al zijn ijver is vastgelopen met zichzelf. Wij verwachten veel te vaak dat ik met mijn liefde God wel kan dienen. Maar mijn liefde rijdt niet hoger dan het plafond. De liefde die ik uit mezelf voortbreng is in feite alleen liefde voor mezelf en mijn eigen wegen. Maar we moeten leren te verwachten de liefde van God. Die juist zichtbaar is in de Heer Jezus Christus. Zullen we zo met onszelf vastgelopen zijn. Zelf niets meer hebben om te staan. Zie dan op hem die de hemel doorgegaan is en een vrije toegang gebaand heeft tot de troon van genade. Zie op hem die als een erfenis in de hemel bewaard wordt voor u. Dat is onze laatste gedachte, de bewaring. Want dit is nu het wonderlijke. Die erfenis, die vrijgevallen is bij het sterven van de Heer Jezus, die wordt hier op aarde nu niet uitgedeeld, maar die vaart op naar de hemel om daar bewaard te worden. Niet dat de Heer Jezus op aarde hier geen stand had kunnen houden, dat zeker wel. Maar God heeft in zijn wijsheid niet besloten om hier op aarde een nieuw koninkrijk te vestigen. Maar juist om ook hier op aarde het evangelie uit te rollen en het koninkrijk der hemelen uit te rollen in deze wereld. Zodat niet enkelen, maar dat velen, ja zo God het wil, allen tot geloof zouden komen. Wij hebben de neiging om een koninkrijk van God hier op aarde te bouwen. Net zoals Petrus op de berg van verheerlijking. Een tempel, een tent voor hem op aarde bouwen. Leven met God. En tegelijkertijd ook nog leven met het oude, het zondige vlees. Als we op onszelf zouden zien, zouden wij die erfenis in een mum van tijd weer verliezen. We kunnen dit leven niet vasthouden. Dit leven, hoe goed wij het hier ook hebben, er komt een eind aan. En dat is maar goed ook. Wij zien niet de diepe ernst van de zonde die ons leven is overgebleven, dat dat sterven moet. Wij zitten vaak aan onszelf te denken, we zien de dood als een verschrikking voor ons. Terwijl juist de dood en de hemelvaart de ultieme oplossing is die God vanuit zijn woord gegeven heeft. Als we echt naar het leven hier op aarde kijken met verlichte ogen, verlicht door de Heilige Geest, dan zien we eigenlijk in dit leven alleen maar een masker van de dood. En als we om ons heen kijken, hoeveel leed, hoeveel verdriet en pijn kom je niet tegen. Levens die volledig verwoest zijn, relaties die stuk geraakt zijn, oude kindrelaties die niet te herstellen zijn. Maar deze erfenis wordt in de hemel bewaard, waar niets dat kan bezoedelen. Al het aardse kan daar niet aan reiken. Het bederft niet, zoals het voedsel kan bederven. Het verwelkt niet zoals een bos bloemen op de tafel met een paar weken verwelkt is. Er komt geen vlek of rimpel op door onze zonden. Die erfenis wordt bewaard in de hemel. En daarom is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel. Om ons hoofd de zekerheid te geven dat het lichaam ook hem na zal volgen. Verlangt u ernaar om één te worden met Christus? Hier op aarde is er al, maar nog niet volledig. Het wordt bewaard in de hemel, zegt Petrus. En dan stopt Petrus niet. Want u weet uit ervaring dat het niet voldoende is dat die erfenis alleen in de hemel bewaard wordt. Want al zou die erfenis in de hemel volledig afgeschermd worden. Wij als gelovigen hebben het ook zo nodig om hier op aarde door de kracht van God bewaard te worden. Petrus, als God hem niet vastgehouden had, was hij zeker van Jezus afgedwaald. Had hij hetzelfde einde als Judas ondergaan. Maar Jezus heeft tegen hem gezegd, Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet op zou houden. Als we op dit moment kampen met moeite en zorgen. Zondige begeerten of zondige gedachten die bij ons boven komen. Die we niet terug kunnen duwen. Als we misschien in verwarring raken door allerlei zaken, of moedeloos, of verdrietig, of zelfs, ja, verachteren in de genade. Christus is in de hemel. En hij bindt. De Satan wil ons op allerlei manieren aanvallen en ons van dat verlangen, van die zekerheid afhouden. Maar hij is opgevaren naar de hemel en wordt daar, de erfenis wordt bewaard voor u. Maar ook wij worden bewaard door de kracht van God, door de werking van de Heilige Geest. Met als een doel dat wij ook hier op aarde dat evangelie zouden uitdragen, ook aan anderen. Te beginnen in Jeruzalem tot aan het einde van de wereld. De Jezus zegt tegen Petrus. Toen hij dan zo zorgmoedig stond op te geven van zichzelf. Die anderen wel, maar ik zeker niet. Toen zei de Jezus tegen Petrus. Petrus, als je eenmaal bekeerd zult zijn, versterk dan uw broeder. Alles wat er in ons leven gebeurt. Al onze zonden. Alle manieren waarop we onszelf ook tegenvallen. Niet dat God dat wil. Maar hij zal ook al die dingen ten goede keren als we ons bekeren. Als we buigen voor de Heer Jezus Christus. Als de Heilige Geest ons hart verandert. Dan mogen we ook naast anders, dan mogen onze broederen ook versterken. Juist diegenen die het zo nodig hebben om bij de hand genomen te worden. En Petrus mag je zo zijn broederen versterken. Vanuit deze brief ook. En dan komt hij niet met zijn eigen verhaal. Nee, dan komt hij met Christus. Dan zegt hij: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En hij heeft ons opnieuw geboren doen worden tot een onvergankelijke, onbevlektelijke, onvergankelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Verlangt u naar die erfenis om die te mogen ontvangen? Niet in geld en goed. Niet in bezit of plezier of wat dan ook. Maar een erfenis die een naam draagt. Jezus Christus. De bruidegom. Die u dan ontvangen mag. Ziet u het voor u? Hoe de discipelen daar omhoog kijken en Jezus naast staan. En met grote blijdschap teruggingen naar Jeruzalem. Mag u zo met hemelvaart omhoog zien. Verlangend om Christus te ontmoeten. Om zijn eigendom te worden. Om in Christus ook de Vader te ontvangen. Het is een zaligmakende werk wat vast ligt. In het werk van een drie-enige God. En die erfenis die wordt in bewaard in de hemel voor u. En al de gelovigen worden hier op aarde bewaard. Voor Christus, voor die erfenis. Christus is ten hemel gevaren. En die wacht tot al zijn kinderen opgenomen worden in de hemel. Ja, hij bidt. En zal het niet dezelfde tekst zijn als die in Johannes 17 ook gebeden heeft? Vader, ik wil dat diegenen die u mij gegeven hebt, bij mij zullen zijn. Opdat ze mijn heerlijkheid zullen zien. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Drie-enig God. Wat een rijkdom laat u ons verkondigen. Een erfenis die in de hemel bewaard wordt. Voor allen die in u geloven. Die door u wedergeboren zijn in een nieuw leven. En wat een rijkdom. Dat niet alleen die erfenis in de hemel bewaard wordt. Maar dat ook wij door uw kracht hier bewaard worden. Voor u, Heer Jezus Christus. En dan prijzen we uw naam. En tegelijkertijd bidden we het. Heere, geef. Dat we behouden blijven. Midden in alle aanvechtingen en verzoekingen vanuit ons eigen boze hart. Vanuit de wereld om ons heen. En door de vorste duisternis. Maar dat we geborgen mogen zijn in uw verzoeningswerk. We zeggen u dank. Dank dat we zo hier bij elkaar konden zijn. En we bidden het u, wilt u met ons gaan. Dan kunt u verder van deze dag. Zie ons zondag hier weer samenbrengen. Zul ik dan uw woord hier mogen horen. Heer, we bidden het alles. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 106, vers 26. Geloofd zij Israëls God. Zijn gunst schenk ons dit heel genot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. Liefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Aanvaard deze met een gelovig hart. De genade van ons Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven bij u allen. Amen.